Ja, Heer, zo is het. Dank u wel dat u het zelf bent die ook deze woorden in ons hart hebt gelegd, aan ons hebt gegeven. En als we het zo zingen, Heer, dan is het ook ons gebed. Dat wij als gemeente, maar ook persoonlijk, precies dit mogen weer spiegelen. Dat als mensen naar ons kijken, dat ze zullen zeggen van wauw, ik zie de weerspiegeling van het Koninkrijk. De weerspiegeling van de kracht van God. Ik zie de weerspiegeling van hoe God het heeft bedoeld, zijn wil, aangenaam en goed. Maar Heer, dat gaan wij niet redden, maar u wilt het geven. En wij verlangen daarnaar als we dat zingen, let heaven come. Heer, dan is dat ons gebed. Dat het zoals het is in de hemel, dat het ook hier zo zal zijn. En als we zo uw woord open doen, Heer, dan nodigen wij u uit om er doorheen te blazen met uw geest. U kent ons. Raak aan daar waar we het nodig hebben. Zet ons op de benen, maak ons hart zacht indien nodig. Maar laat ons van hier gaan, vanuit de ontmoeting met u. In de machtige naam van uw Zoon Jezus bidden we dat. Amen. Amen. Goedemiddag. Vandaag gaan we starten met een nieuwe serie over relaties aan de hand van het leven van Jacob. En in 5 zondagen dan volgen wij Jacob in chronologische volgorde door zijn levensverhaal heen. En vandaag beginnen we met Jacob bij zijn ouders thuis over gezonde gezinsrelaties. En de volgende week dan zien we dat Jacob op de vlucht is. En dan gaat het over hoe die komt in relatie tot een genadig God. Daarna, de derde zondag, dan zien we dat Jacob bij Laban is en hoe die in het huwelijksbootje stapt. Ook wel heel bijzonder hoe dat er allemaal gaat. Dan die vierde zondag, dan zien we dat Jacob weer oog in oog komt met Esau. Het gaat over verzoening. Wat nou als dingen stuk zijn gegaan in relaties, hoort het dan weer goed? En de vijfde, laatste zondag, gaat erover dat we zien dat Jacob weer teruggaat naar huis, naar zijn vader. Maar dat hij te maken krijgt met een crisissituatie. En dat er leiderschap wordt gevraagd. En dan is de vraag van, hoe kan ik mijn geliefden nu leiden door de storm? 5 zondagen, 5 verschillende thema's, maar allemaal onder de paraplu van relaties. Hoe kun je nu leven in hechte onderlinge verbondenheid? Nou, misschien zit je hier en denk je van, mooi, maar waarom dan? 5 zondagen maar liefst. Dat is best veel tijd en energie over relaties, waarom dan? Nou, allereerst om wie God is. De God die van ons houdt en de God die wij steeds beter mogen leren kennen in het volgen van Hem, dat is een relationeel God. Hij is Vader, hemelse Vader die het beste met ons voor heeft. Hij is de Zoon die in alles aan ons gelijk is geworden. Hij is de Heilige Geest die woont in ons hart. Hij is een relationeel God en wij mogen in onze relaties iets weer spiegelen van het karakter van deze relationele God. En met dat ik dat zeg, voel ik van, dat is best gewichtig, dat is best groot. Maar dat is ook zo, er schuilt heel veel waardigheid in het besef dat wij in onze relaties iets mogen weer spiegelen van het karakter van God. Dus het is heel groot, maar het is nog niet zo simpel. Want aan de ene kant kunnen wij heel veel vreugde vinden in relaties. Maar we kennen ook allemaal die andere kant, dat je ook heel veel verlies kunt ervaren in relaties. En hoe het ook zij, waar we ook precies nu zitten, belangrijk is dat we hoe dan ook onze verantwoordelijkheid nemen. Wij bestaan in relaties en we willen er bewust mee bezig zijn, we willen erover nadenken. Gewoon erop reflecteren ook van, hoe ik mij verhoud tot anderen op dit moment. Is dat een weerspiegeling van het karakter van God? Als mensen daarnaar kijken, zien ze dat dan? En ik heb veel verwachting, merk ik, van deze serie. Omdat ik geloof dat God er heel veel doorheen wil gaan doen. En of we nou vooral op dit moment, en dat weet Vader echt, heel veel vreugde vinden in relaties, of dat we juist meer zitten op dat, ik ervaar zoveel verlies. Vader wil het beeld van zijn Zoon Jezus in ons vormen, in ons naar boven halen. En juist relaties ziet de Vader als de ultieme werkplaats om daarmee aan de slag te gaan in onze levens. Om het beeld van de Zoon in ons naar boven te halen. En daarom heb ik veel verwachtingen en zie ik er echt naar uit. En ik wil graag met je beginnen bij het begin van het Jacob-verhaal. Vanuit het thema van vandaag, gezonde gezinsrelaties. En dan lezen Genesis 25. En nog een paar versen uit hoofdstuk 27. En er staat: dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaac en zijn nakomelingen. Isaac, de zoon die Abraham verwekt had, was 40 jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameer Betuel uit Paddan Aram en een zuster van de Arameer Laban. En omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaac vurig voor haar tot de Heer. En de Heer verhoorde zijn gebed. Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger. En de kinderen in haar lichaam die botsten hard tegen elkaar. Als het zo moet gaan, dacht ze, waarom leef ik dan nog? En ze ging bij de Heer te raden. De Heer die zei tegen haar: twee volken zijn er in je schoot. Volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard. Het ene zal machtiger zijn dan het andere. De oudste zal de jongste dienen. En toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld. Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam, was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aan had. Dat is ook wat. Een bevalling van een kind, heeft hij meteen zijn kleren aan. Nou, ik ga hem zo in de wieg leggen. Een haren mantel. Ze noemden het Esau. En toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield hij Esau bij de hiel beet. En hij werd Jacob genoemd. En Isaac was 60 jaar toen zij geboren werden. En toen de jongens opgegroeid waren, werd Esau een uitstekend jager. Iemand die altijd buiten was. Terwijl Jacob een rustig man was, die het liefst bij de tenten bleef. En Isaac was zeer op Esau gesteld, want hij at graag wildbraad. Maar Rebekka hield meer van Jacob. Eens was Jacob aan het koken, toen Esau uitgeput thuis kwam van de jacht. Gauw, geef me wat van dat rode daar, dat je kookt. Dat is ook een mooi compliment voor de kookkunsten van Jacob. Dat rode daar. Ik ben doodmoe, zei Esau tegen Jacob. En daarom wordt hij ook wel Edom genoemd. Pas als je me je eerst geboorterecht verkoopt, antwoordde Jacob. Man, ik sterf van de honger, zei Esau. Wat moet ik met dat eerst geboorterecht? Zweer het me nu meteen, zei Jacob. En dat deed Esau. En zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. En daarop gaf Jacob hem brood en linzensoep. Esau at, dronk en ging meteen weer weg. Hij hechtte geen enkele waarde aan het eerstgeboorterecht. Dan nog een paar versen uit hoofdstuk 27. Want wat er op een gegeven moment gebeurt is dat er een strijd ontbrandt om de zegen. En eigenlijk steelt Jacob dan de zegen die voor Esau bedoeld was. En Esau is woest. En dan wil ik graag met je lezen waar het dan op uitloopt in vers 42. Toen Rebekka vernam wat haar oudste zoon Esau van plan was, liet ze haar jongste zoon Jacob bij zich komen. Luister, zei ze, je broer Esau zint op wraak, hij wil je vermoorden. Doe daarom wat ik zeg, mijn zoon. Vlucht onmiddellijk naar mijn broer Laban in Haran. Blijf voorlopig bij hem, totdat de woede van je broer bedaard is. Ik zal je later terughalen als zijn woede bekoeld is en hij vergeten is wat je hem hebt aangedaan. Waarom zou ik me op één en dezelfde dag van jullie beiden laten beroven? Ja, Isaac en Rebekka, ze beginnen goed. Maar een goed begin is nog geen garantie voor een goed vervolg en al helemaal niet voor een goed einde. En dat blijkt ook wel hier uit dit verhaal. Want ja, ze beginnen goed. Maar op een gegeven moment dan, na de geboorte van die tweeling, komen er toch spanningen in het gezin. En die onderhuidse spanningen, dat ontwikkelt zich tot een openlijke strijd. En vanuit die strijd komt er ook gewoon heel veel schade. Want uiteindelijk, dan vlucht Jacob weg. Esau die zit vol wrok. En er is verwijdering tussen Isaac en Rebekka. Dus ja, het begon zo goed. Maar toen kwamen er spanningen, toen kwam er strijd en toen kwam er schade. En als je daar van een afstandje naar zit te kijken, dan denk je van, hé, hoe kan dat nou toch? Het begint tof, maar het wordt teleurstelling. Het begint tof. Dat hele prachtige woordje uit het paradijs, weet je nog wel. Dat refreintje, en zie, het was goed. Het was tof. Het was eerst aangenaam en zuiver en goed. Het was eerst precies zoals God het had bedoeld. Maar van tof, uiteindelijk sijpelt er dan toch strijd naar binnen. En dan wordt het teleurstelling. Het wordt zo anders dan wat ze hadden gehoopt en verwacht. En dan vraag je je af, ja, maar hoe kan dat nou toch? Hoe kan het nou gaan van tof naar teleurstelling? Maar dat niet alleen, hoe kan het ook weer omgedraaid worden? En kan dat ook? Is er een weg terug van teleurstelling naar tof? En ik wil eens dieper met je gaan kijken naar die familiegeschiedenis. En beginnen met die vraag, ja maar, dat goede begin. Wat ging er allemaal zo goed? Nou, en er zijn een paar dingen die me opvallen. En het eerste wat me opvalt is dat Isaac en Rebekka hun situatie en hun omstandigheden voortdurend bij God brengen. En dan moet je weten, kijk, Isaac, hij was 40 toen hij trouwde met Rebekka. En toen was het 20 jaar lang geen zwangerschap. Geen zoon. En Isaac die moet gedacht hebben, ja maar, hoe dan toch? Want er was toch een belofte? Er was toch een belofte over nakomelingen, over een groot volk? En in al die jaren, daar moet onzekerheid ingeslopen zijn. In al dat wachten, misschien wel in de reflectie geschoten. Ja, maar hoe dan toch? En dat zinnetje vind ik dan zo mooi wat er staat. Isaac, wat doet hij? Isaac, hij bad vurig voor Rebekka tot de Heer. Hij begint goed. En toen ik dat zinnetje las, moest ik wel een beetje glimlachen deze week. Want afgelopen maandag, en dat vond ik bijzonder, mocht ik spreken op de Pinksterconferentie, opwekking. En ik zat toen echt helemaal met mijn hoofd op dat dak. Want Petrus die zat op dat dak, intimiteit en bidden. Dus ik zat helemaal met mijn hoofd op dat dak. En dan ga je dit voorbereiden, je doet die Bijbel open, dat goede begin van Isaac. En wat valt dan op? Isaac had ook een dak. Of in ieder geval, hij had een tent. Maar hij doet precies hetzelfde. Hij gaat bidden. Hij bidt vurig tot de Heer voor Rebekka. En ik vind dat mooi. Je zou toch bijna de Heer verdenken dat hij continu het gebed op ons hart wil drukken. Door de hele Bijbel heen en telkens opnieuw maar weer voorbeelden. Alsof het een uitnodiging is van Vader. Vergis je niet en vergeet het niet. De deur is open. De troon is toegankelijk en er schuilt kracht in het gebed. En dat vind ik mooi bij Isaac, die heeft dat ook ervaren. Hij bidt vurig en God verhoort. Rebekka, zijn vrouw, was zwanger. En ik denk dat je wel met me meevoelt. Ja, die 20 jaar, heeft hij nou continu elke dag gebeden, volhardend, aanhoudend of... Of heeft hij een paar keer gebeden en verhoorde de Heer onmiddellijk. Ja, daar kunnen we er niet uit opmaken. Maar één ding is wel duidelijk. Isaac, hij zocht zijn toevlucht tot de Heer en daar rustte zegen op. Hij begint goed, gebed. Maar dan Rebekka, die wordt dan zwanger. En dat is geen normale zwangerschap. Want die twee jongens in haar buik, ja, dat zijn druktemakers. Dat zijn voetballers. En die schoppen elkaar de hele tijd. En Rebekka, die heeft gezegd, wat is hier aan de hand? En weet je, ik ben een beetje begaan wel met haar, van je eerste zwangerschap en meteen zo'n wilde zwangerschap en een tweeling. En misschien heeft ze gekeken naar Isaac, die ging bidden en God die verhoorde en dacht ze van, ik moet bij de Heer te raden gaan. En dat staat er ook, Rebekka, ze is wanhopig, ze ziet het niet meer, ze weet het niet meer en ze gaat bij de Heer te raden. En wat ik zo bijzonder vind is dat de Heer dan komt met hele praktische waarheid. Het is alsof Rebekka een echo krijgt en God die deelt de uitslag mee. Rebekka, praktische waarheid, is een tweeling. O Heer, dank, dat helpt. Het is een tweeling. Maar er is meer dan praktische waarheid, er is ook profetische waarheid. Want de Heer die zegt ook, die tweeling, dat zijn twee volken. En de een zal machtiger zijn dan de ander en dan de oudste zal de jongste dienen. Dat is profetisch. Dat is betekenisvol, dat is openbaring. En dat moet indrukwekkend zijn als je Rebecca bent en je bidt en de Heer die spreekt en hij doet dat direct en hij komt met openbaringen. En misschien is ze wel naar Isaac gerend. Isaac, moest luisteren. De Heer heeft gesproken. En ik vraag me af, zou ze al gevat hebben, meteen al, wat de Heer zei? En zou ze ook gesprek hebben gehad samen? Zou Isaac ook die profetische woorden hebben kunnen duiden? Maar hoe het ook zij, Isaac, hij bidt vurig. Rebecca, ze gaat bij de Heer te raden. Het goede begin wat me opvalt. 1. Ze bidden. Het tweede wat me opvalt, ze bidden niet maar in het wilde weg. Nee, ze bidden in verbinding met Gods belofte. Als tweede, ze bouwen op Gods belofte. En dat vind ik mooi bij Isaac, die heeft zeker geweten van die grote belofte die God deed aan Abraham, aan zijn vader. Dat God zijn vader riep om de vader te worden van een groot volk en dat alle volken van de aardbodem door hen gezegend zou worden. En ik geloof dat ook de Heer dat in het geheugen van Isaac heeft geprent. Weet je nog, die berg Moria. Isaac als jonge man met die takken op zijn schouder en dan pap. Waar is het offer? En dan lopen ze zo die berg op en dan is daar dat moment. En het is zo'n groot verhaal. Zo'n diep verhaal. En dan beproeft God Abraham en geef me je zoon, offer me je zoon. Maar Isaac was erbij. En Isaac zag dat mes in beweging. Maar toen ook dat nooit te vergeten moment dat bam, God sprak. Abraham, stop. En kijk toch, daar dat ram. En dat God daar de belofte vernieuwde aan Abraham. Joh, er komt een groot volk, je krijgt nakomelingen. Sterren, zandkorrels, het wordt veel. En Isaac die luisterde mee. Hoe God sprak tot zijn vader. En hij wist dus ook voor mij. Het is ook Gods plan met mij. Ik ben die nakomeling en dat zal ook door mij heen en gebeuren. En dan later ook nog die profetie van Rebecca. Ze hadden Gods belofte. En waar ze zich van bewust waren was, hey, ons gezin en de reis die we als gezin maken, dat is niet maar een wandeling in het luchtledige en ik en ons gezin en wij op onszelf. Nee, er is een plan. We leven onder de paraplu van Gods trouw en er is iemand die ons leven leidt en er is iemand die maakt dat alles wat hier gebeurt ertoe doet. We zijn onderdeel van een groter verhaal. Ze wisten het en ze hielden vast aan die belofte. Ze bidden. Ze bouwen op Gods belofte en het derde wat me opvalt, ze breken met oude negatieve patronen. Ze hebben hun lessen geleerd van pa en ma die dingen daar niet goed in hadden gedaan. Want reken maar dat Isaac daar wat van meegekregen had. En dat hij het er ook met Rebecca over gehad heeft. Joh, Sarah die dan tegen Abraham zegt, joh, anders ga je met mijn slavin Hagar, want we moeten God een handje helpen, want het schiet niet op met die belofte. En toen was daar Ismaël geboren en Ismaël die had uiteindelijk Isaac lopen pesten. En Isaac die had dat geschreeuw van zijn moeder gehoord tegen Abraham van, joh, stuur die slavin weg. Isaac die had het gezien. Ja, we willen de zegen van de Heer verkrijgen, maar we kunnen niet de principes van de Heer geweld aandoen om de zegen van de Heer te verkrijgen. Daar komt ellende van. En hij had geleerd van de fouten van zijn vader. En je ziet nergens dat Isaac het met een andere vrouw doet om nakomelingen te krijgen. Nee, hij blijft trouw aan Rebecca. Er komen geen shortcuts. Hij snijdt nergens de weg af. Hij bidt. Hij bouwt op Gods belofte. En hij breekt met negatieve patronen. Er gaat heel veel goed. En samenvattend zou je kunnen zeggen, de basis is op orde. De basis staat. Ze bidden. Ze bouwen op beloften. Ze breken met negatieve patronen. De basis van gezonde gezinsrelaties staat. En ik geloof dat vanuit dit familieverhaal, deze familiegeschiedenis, ook die vraag vanmiddag voor ons is. Staat je basis? Heb jij de basis op orde? De lijn erboven? Het gebed? Het bouwen op Gods belofte. Ik wandel maar niet in het luchtledige, nee. Er is iemand die mijn leven leidt. Er is een groter verhaal en ik ben er onderdeel van. En ja, ik heb ook geleerd van de fouten van mijn vader, van mijn moeder, van mijn grootouders. Ik ben me ervan bewust. Heb je de basis op orde? En tegelijk, Isaac en Rebecca, ze hadden de basis op orde, maar ergens ontglipt het hun toch. Ergens sijpelt dat toch allemaal een beetje weg, lijkt het wel, want er komen na de geboorte van die tweeling spanningen. En uiteindelijk leiden die spanningen tot openlijke strijd. En er zijn twee strijdtonelen die ik wil aanraken. De eerste waar de strijd zich afspeelt, is de strijd om het eerst geboorterecht. En er is rivaliteit tussen Jacob en Esau. Weet je, het is een tweeling, maar het zijn ook tegenpolen. Want Esau hield van buiten. En Jacob hield van binnen. En Esau hield van ruig. En Jacob was rustig. En ze leken niets op elkaar. Het was rivaliteit. En wat me dan wel treft is dat eigenlijk Isaac en Rebecca olie op dat vuur van die rivaliteit gooien. Want Esau, ja, die was geliefd door Isaac. En Jacob, ja, die was geliefd door Rebecca. En dan gaan dingen al een beetje spaak lopen. Dan lopen we al snel uit de pas. Het is olie op het vuur van de rivaliteit. En dat leidt er dan uiteindelijk toe dat er strijd komt om dat eerst geboorterecht. Esau komt uit het veld. Hij is doodop. Hij is moe. Hij is hongerig. En Jacob die is aan het koken. En of hij nou dat opzettelijk daar aan het doen is, dat hij een plannetje had of niet, maar hij staat daar te koken. En Esau komt met zijn compliment. Geef me wat van het rode spul daar. En Jacob is erbij. Hij heeft zijn plannetje klaar. En hij zegt, ho, dat mag. Maar ik wil jouw geboorterecht. Jouw eerst geboorterecht. Ach, kan mij nou schelen, man. Ik sterf van honger, hier dat spul. Eerst zweren. Ah, is goed joh, man, wat heb ik eraan. Hij hecht er geen waarde aan. En hij verkoopt zijn eerste geboorterecht voor een pan soep, voor een bord soep. En dan moet je weten, dat eerst geboorterecht, dat was een groot iets. En dat was de grote zegen, dat was dat jij koning werd van de familie. Dat was toekomst, dat was dat je alles erfde wat van je vader was. En dan vraag ik me af, Esau, wat ben je aan het doen? Je vergooit zoveel voor één bordje soep. Wat ben je nou aan het doen dan? Met alle respect. En dan kijk ik naar Jacob en dan denk ik van, Jacob, wat ben je nou aan het doen? Ik bedoel, je maakt misbruik van de zwakheden van je broer. Je bent aan het manipuleren, je bent listig. Dit is bedrog. Wat ben je nou aan het doen? Maar dan denk ik ook bij Isaac en Rebecca, waar zijn jullie? Er is toch iets met belofte, iets met plan en iets met profetie en... Heb je dat nooit over gehad met die jongens? Dat je als gezin onderdeel bent van een groter geheel en de oudste zal de jongste dienen? Ja, tuurlijk, dat is misschien wel pittig voor Esau om te horen, maar heb je het er niet over gehad? Waar zijn jullie? Maar ze zijn nergens en ze begeleiden het niet. En dat is een strijd om het eerst geboorterecht. Daar zie je zoveel spanning op zitten en er gaat ook zoveel stuk. Dus nee, Isaac en Rebecca, ze zijn niet op het toneel. En als ze wel op het toneel verschijnen, dan wordt het eigenlijk alleen maar erger. Dan krijg je de tweede strijd en dat is de strijd om die grote zegen. En dat begint in hoofdstuk 27. En ja, dat treft me dan ook weer dat er staat dat Isaac oud is geworden. En dat hij dan Esau bij zich roept. En dat hij zegt, Esau, ga het veld in en ga wild schieten. Mooi zijn, gaan wild schieten. Dan hebben we wel mikken. Ik wil dat je wild schiet. En dan komt hij. Nou, sorry, dat zie ik daar voor. Dan is de Esau daar. Hij moet wel mikken. Dan gaat hij wild. Ik wil dat je wild schiet. En dan komt hij met wild thuis. En dan moet hij dat klaarmaken. En dan komt hij bij zijn vader met dat eten. En dan zegt zijn vader, geef me dat eten. Want dan zal ik kracht opdoen om jou de zegen te geven. Maar dan denk ik, Isaac, wat ben je aan het doen? Weet je nog, de berg Moria. Dat nooit te vergeten moment toen dat mes in beweging kwam. Dat God sprak. Er is een plan, Isaac. Weet je nog die profetie van je vrouw? Daar, dat woord van de Heer, de oudste zal de jongste dienen. Heb je het daar niet over gehad? Ben je daar niet mee bezig geweest samen? Weet je dan niet dat Jacob die zegen moet krijgen? Maar nu nodig je Esau uit. Ben je misschien boos omdat Jacob dat eerste geboorterecht heeft gestolen? Waarom? Maar dan kijk ik naar Rebecca en wat er gebeurt is dat Rebecca dat hoort. En dan zegt Rebecca tegen Jacob, maar ja, dat is haar lievelingszoon. Ga snel naar de kudde, pak twee malse bokjes, maak ze klaar. En zorg dat voordat Esau terugkomt uit het veld, dat je bij je vader bent. En grijp die zegen, pak die zegen. Confiskeer die zegen, dat is voor jou. Maar dan denk ik, Rebecca, waarom ga je niet gewoon in gesprek met Isaac? Waarom vind je het nodig om je echtgenoot te bedriegen? Anders ga je toch het erover hebben van, joh, ik had een profetisch woord van de Heer, weet je nog, de oudste zal de jongste dienen. Isaac, volgens mij doen we dit niet goed met elkaar. Ze doet het niet. En hoe het is opgezet, gebeurt het. Jacob stilt de zegen. Hij grijpt de zegen. En ja, vanuit het profetische woord klopt het wel. De oudste zal de jongste dienen. Maar dit was de zaak naar eigen hand zetten. Dit was buiten God om. Dit was het heft in eigen handen nemen. Het was uiteindelijk God voor de voeten lopen. En alle gevolgen van dien. Want die strijd die mondt uit in schade. Want je ziet uiteindelijk ja, dat we Jacob op de rug kijken als hij wegvlucht naar zijn oom Laban. En we zien dat Esau komt vast te zitten in wrok en wraakgevoelens. En dat er verwijdering is in elk opzicht tussen Isaac en Rebecca. En ze wandelen alle vier met de scherven van gebroken relaties onder de arm. Daar rond in dat verhaal. En dan vraag ik me af, maar waar ging het dan mis? En weet je, ik denk dat we er heel veel over zouden kunnen zeggen, maar ik wil twee dingen aanraken. En het eerste is dit. Ze zijn uit verbinding geschoten met de basis. Ze zijn uit verbinding geschoten met de basis. Het is stil geworden. Ze bidden niet meer. Je ziet dat ze nergens meer doen. Bij de Heer te raden gaan. Vurig tot de Heer bidden. Ergens is dat kanaal dichtgeslipt. Rebecca, ze ging bij de Heer te raden. En als ze dan Isaac hoort van Esau, kom, je krijgt de zegen. Oh, ze had naar de Heer moeten vluchten, maar het gebeurt niet meer. Ze zijn uit verbinding geschoten met de basis. Ze bouwen niet meer op Gods belofte. De berg Moria, dat profetische woord, het lijkt wel vervaagd en naar de achtergrond verdreven. En ze breken met oude negatieve patronen. Ze maken niet meer dezelfde fouten als de voorvader. Nee, ze zijn uit verbinding geschoten, want ze maken nu precies dezelfde fouten. Ze zetten de boel naar eigen hand en ze stappen precies in dezelfde valkuil als Abraham en Sarai. Ze zijn uit verbinding geschoten met de basis. En als het dan staat dat Isaac oud is, dat hij denkt dat hij bijna sterft en dat hij blind geworden is en zijn ogen zwak. Ja, volgens mij gaat het dan over meer dan dat alleen zijn ogen het niet meer doen. De ogen van zijn hart doen het niet meer. Want Isaac is hier 137 jaar. Maar weet je, hij zou 180 worden. Hij zegt, ik ben oud en ga wat schieten, ik geef je de zegen, want ik ga bijna sterven. Hij zou nog 43 jaar leven. Isaac was veel te vroeg oud geworden. Hij zag het niet meer. Hij was de visie kwijt op Gods belofte. Hij was blind geworden voor de basis. En het tweede wat me opvalt, ze zijn uit verbinding geschoten met elkaar. Want Esau en Jacob, er is verwijdering. Ze waren al tegen polen. Dus dat kost al meer energie om bij elkaar te komen, maar er is verwijdering. Esau en Rebecca, verwijdering, want Rebecca hield meer van Jacob. Jacob en Isaac, verwijdering, want Isaac hield meer van Esau. Rebecca en Isaac, verwijdering. Het is niet meer open. Het is niet meer veilig. Het is niet meer vertrouwd. Er wordt niet meer gepraat. Ze zijn uit verbinding geschoten met elkaar. En je hebt twee ouders en twee zoons. Dat zijn vier eilandjes. En je ziet ook als wanneer er onzekerheid is en een gebrek aan vertrouwen in zo'n gezinssituatie, dan poppen die emoties ook veel sneller op. En je ziet, de boel is boos, de boel is bazig, de boel is bang. Het is allemaal heftig wat er gebeurt. De vlam zit zomaar in de pan. Ze zijn uit verbinding met de basis en uit verbinding met elkaar. En weet je, als ik dat verhaal zo tot me neem, Ja, we hebben nog 5 zondagen te gaan over relaties en we blijven Jacob volgen. En we weten, er komen momenten van glans en van glorie, maar de lezing van vandaag, waar we nu over nadenken, Jacob bij zijn ouders thuis, ja, dat eindigt eigenlijk een beetje tragisch, want Jacob wandelt uit beeld en de rest blijft achter met scherven van verdriet en van pijn. En toch geloof ik dat er een woord van hoop zit van ons vanmiddag. En dat als het gaat over die gezonde gezinsrelaties, dat er 2 dingen zijn die wij ter harte mogen nemen, die wij mogen leren uit het Jacob-verhaal tot nu toe. 2 woorden. En het eerste woord is communicatie. Openhartige communicatie. Dat het open is. Dat de lijnen naar boven open zijn en dat de lijnen naar de ander open zijn. Dat er gepraat wordt. Openhartig, maar dat ook de harten open zijn, dat het open is. Want als we kijken, het was dichtgeslipt. Horizontaal was het dichtgegaan. Ze waren bijna als vreemden voor elkaar geworden en ook naar boven toe, het was dichtgegaan. Maar het mag open. En ik geloof dat open, dat het een woord is voor vanmiddag. En ik weet tegelijkertijd dat als ik zeg open, gooi je mond open, communiceren, je hart open. Dat het allemaal geroezemoes van ja maar in ons systeem kunnen optreden op dit moment. Terwijl je het zegt open. Want open is ook eng. En open is ook kwetsbaar. En ik moest denken aan een momentje op de overloop bij ons thuis. Dat was maar 3-4 geleden. En ik heb het overlegd met mijn kinderen, ik mocht het delen. En het overloopmomentje. Weet je, het gaat over schermpjes. En gezonde gezinsrelaties en schermpjes, schermpjebeleid. Weet je, er is gewoon superveel wijsheid van de geest voor nodig. 3-4 jaar geleden, ik stond op mijn overloop en ik was echt chagrijnig en onredelijk. Want die schermpjes wilden niet uit. En die kinderen die waren bezig. Ik zei, oké, nu is het klaar. Het duurde mij te lang. Ik zei, nu is het klaar. Ik zei, oké, als we zo gaan beginnen, nu uit, anders de hele dag geen schermpje. Ik weet het beter gemaakt. Ik zeg, de hele week geen schermpje, wat maakt mij het ook uit? Het hele jaar geen schermpje. Moet je niet uitlachen. Ik sta er op die overloop. Ik bedoel, ik was super onredelijk. Gelukkig hebben jullie daar nooit last van. Hier allemaal mensen die daar nooit last van. Dus ik voelde maar even de gewichtige gevaar. Ik denk, ik ga even orde op zaken stellen. En ik dacht van, ja, nu komen die kinderen natuurlijk van, schermpje uit. En meteen van, joh, schoolvoetend, papi, je hebt gelijk, sorry. Ik dacht het niet. Ze gingen vol in de aanval. Manuel, Rosanne en Luca, ze maakten een bondje. En ze smeten al die deuren dicht. Dus stond ik daar in mijn eentje. Op de overloop, met alle deuren dicht. En toen pakten ze A4 papier met grote stiften. En dan schreef ze daarop, verboden toegang voor papa. En toen pakten ze plakband. Bam op de deur, bam op de deur, bam op de deur. Ik kwam nergens meer in. Dus dan stond ik daar een beetje stoer te schreeuwen op de overloop. Maar ik bleef helemaal alleen achter. Dus, en toen ging de telefoon, dat zul je altijd zien. En ja, hoe dat dan gaat, was een vriend en we moesten een paar dingen regelen. Dus dat kan bij een man, hè? Laat je open, laat je dicht. Ken je dat? Je zit gewoon midden in een veldslag, maar een vriend belt en denkt, super, gaat super. Ja, dus we regelen wat we moeten regelen. En toen zei die vriend voorbij, hij zegt, gaat alles goed? Ik zei, nou, om eerlijk te zijn, ik zit midden in een veldslag. Ik zei, wat ik aan het doen ben, dat heeft niks met vaderschap te maken, ik zit in een veldslag. Hij zegt, vertel. Nou, ik vertel dus wat er aan de hand is. Hij zegt, joh, morgen is het weer een dag. Morgen wordt alles beter. Morgen ben je weer een goede vader. Maar hij zegt, vandaag moet je het in orde maken. Ik dacht, ja, je hebt wel een punt. Dus ik zeg, thanks man, bedankt dat je even in mijn leven spreekt. En telefoon weg. Ik denk, ja, dat is toch een dingetje. Hè? Dan moet je even over je trots heen stappen. Ik was onredelijk geweest. Ik bedoel, het lag bij mij. Dus dan ga je schoolvoeten, moet je dan naar die deuren, alles zit dicht. En dan zeg je, jongens, even mag het op een kier. Nou, een kier, dat mocht nog net. En dan kom je langzaam weer binnen en dan ga je het weer aan. En het moest open, Letterlijk open. Die deuren moesten open. Mijn hart moest weer open. Ik moest weer gaan praten. Het moet open. En ik heb die avond heb ik de kinderen één voor één in bed gelegd. Ik zei, joh, nou, ik ben geen perfecte papa. Nee, dat weten wij ook wel. Ik zei, oké. Zeg maar, ik wil nog wel vergeving vragen in Jezus' naam voor vanmiddag. Dat was niet goed. En dan zijn kinderen zo lief, hè? En zo genadig. Ah, heerlijk, papa. Goed. En ze hebben geslapen als een roos. En ik ook. Maar het moest open. Het moet open. En ik denk dat in andere soorten omstandigheden, maar dat we ergens die plek kennen. Alle deuren zitten dicht. We staan in ons eentje op de overloop te schreeuwen en het wil niet. En je voelt je onmachtig. En je bent uit verbinding. En je komt nergens. Maar dan hebben we het nodig dat er een vriend is die in ons leven spreekt. En die zegt, het moet open. Je moet dingen in orde maken. Je moet over die trots heen stappen. En als dat lukt, dan heb je nog dat je door je angst heen moet. Het is kwetsbaar om te zeggen, ik ga open en het was niet goed. Of ik moet open en ik ga het weer aan. Maar ik geloof dat het voor sommige mensen hier vanmiddag echt een woord is. Een woord van Jezus. Het moet open. Het moet open. En soms hebben we het nodig dat een vriend dat zegt. Dat een vriend zegt, maak het in orde. Ga weer open. En als het nodig is, wil ik best die vriend zijn vanmiddag. En dan wil ik tegen je zeggen, maak het open. Maak het in orde. Want weet je, het is gewoon zo dat als je je leven leeft en je zit in een bepaald patroon en je komt ineens thuis en je hebt beseft, het moet anders, ik ga open. Dan zeg je van, ik wil graag praten. En dan, ja, maar waar heb jij last van dan? Het is gewoon even eerlijk. En soms hebben wij een excuus nodig, een smoes nodig. Hebben wij iets nodig wat maakt dat wij in beweging komen en zeggen, ik wil open. Nou, ik wil vanmiddag wel die vriend zijn die zegt, maak het maar open. En als je dan thuis komt, dan zeg je, ja, ik ben hier en ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik moet over trots heen, ik moet door angst heen, ik vind het kwetsbaar. Maar ik ga open. En hoezo dan? En dat moest van de kerk. Gebruik het maar als excuus. Desnoods moest van de voorganger. Maar ten diepste, geloof ik, vanmiddag, het moet van de Heer. Het is een moeten vanuit zijn liefde dat hij zegt, ga maar open. Terwijl het kwetsbaar is, het mag open. Het eerste woord, communicatie, openhartige communicatie. Weet je, dat is de zuurstof voor het leven in gezonde gezinsrelaties. Openhartige communicatie, het eerste woord. Tweede woord, connectie. Dat er een hechte verbinding is in dat gezin en dat het een vertrouwde, veilige plek is. En ik moest daarbij denken aan een mooi woord van Jesaja, Jesaja 32. En dat gaat daar over leiderschap, maar ik ben maar zo vrijmoedig om dat ook toe te passen op gezin vanmiddag. En ik geloof dat dit is wat het gezin mag zijn. Een beschutting tegen de wind. Het waait hard in de wereld. En de wind is guur. En de wind is koud. Maar we hebben die emotionele beschutting nodig. Tegen de ups en downs. En tegen al die dingen die kunnen komen. Het waait hard. Maar dat dan thuis gezonde gezinsrelaties. En of we nou getrouwd zijn, een gezin hebben, kinderen hebben. Of we zijn onderdeel van een gezin. Of we hebben vrienden met wie we optrekken, maar we hebben een vertrouwde, veilige plek nodig. Een beschutting tegen de wind. Een schuilplaats voor een wolkbreuk. Dat kan er toch veel op je dak komen. Maar gezin mag veilig en vertrouwd zijn. Een schuilplaats tegen een wolkbreuk. Water stromen in een dorre streek. Tjoh, wat kunnen wij dorstig zijn en leeg en moe. We hebben water nodig in een dorstige streek, in een dorre streek. Het gezin als een koele schaduw van een rots. Connectie. Veilig, vertrouwd, verbonden. Het gezin als een burcht. En weet je hoe wij aan een burcht kunnen bouwen? Aan hechte verbinding. Ik geloof dat een aantal vragen dan belangrijk zijn. En als we dan ja kunnen zeggen op die vragen, dat we dan echt aan het bouwen zijn aan een burcht. En dit is zo'n vraag. Bijvoorbeeld, kan ik op je rekenen? Kan ik je vertrouwen? En als het antwoord ja is, dan ben je aan het bouwen aan een burcht. Een andere vraag, zul je reageren als ik je roep? En als het antwoord ja is, dan zijn we aan het bouwen aan een burcht. En of dat nou de vraag is van je kinderen, van papa, zul je reageren als ik roep? Of misschien wel jouw vraag aan je vrouw, of de vraag van je vrouw aan jou, of hoe dan ook. Maar die vraag, zul je er zijn als ik je nodig heb? Ben je dan beschikbaar? Maar ook, waardeer je mij? Accepteer je mij? Ben ik belangrijk voor je? Tel ik echt mee? En als je ja kunt zeggen op dit soort vragen, dan ben je aan het bouwen aan een burcht. Als je dan met elkaar om de tafel gaat zitten en je legt deze zinnen op tafel. En je kijkt elkaar aan met zachte ogen. En je kunt daar komen dat het een ja is. Maar ook die vraag, hey, heb jij mij ook nodig? Vertrouw jij mij? Weet je, het is gewoon niet waar. We kunnen niet als een soort van onverstoorbare James Bond door het leven die alles zelf wel redt en doet. Niemand nodig, hij fixt het wel. Onzin. En soms geloven we nog steeds in dat beeld, maar we hebben elkaar nodig. Openhartige communicatie, het is de zuurstof voor gezonde gezinsrelaties. Het moet open. En connectie, veilig, vertrouwd als een burcht. En misschien zeg je wel van man, dat zijn wel twee hele grote dingen. En je moest eens weten, jij had het net over vreugde vinden in relaties, maar ook verlies ervaren in relaties. Joh, als je eens wist op wat voor plek ik ben. Waar haal ik de kracht vandaan? Waar zit dan de brandstof? Om gewoon naar huis te gaan en te zeggen, oké, het gaat open. Ik ga stappen zetten, ik wil een volgende fase onderweg naar hechtere verbinding. Weet je, dan mogen we samen kijken naar Vader, Zoon en Heilige Geest. Weet je, de brandstof en dat wat ons gaat helpen om hieraan te bouwen en het echt aan te gaan, is dat onze relaties bedoeld zijn als een weerspiegeling van zijn karakter. En als ik kijk naar onze God, hij is een communicerende God. Bij God is het open. Denk maar aan de Vader, hij staat met zijn armen open om zijn zoon, zijn dochter binnen te halen. En zo mogen wij door de knieën naar de kleintjes zeggen, het is open, kom maar. Dat is Vader, hij is open. En hij is een sprekende God en hij opent niet alleen zijn armen, hij opent zijn hart. Hij zegt, kijk maar naar binnen, leer mij maar kennen, ik spreek. Zijn hart is open, zijn mond is open, zijn ogen zijn open, zijn armen staan open. En deze Vader heeft een zoon. En die zoon zegt, het is open. Toen hij hing aan het kruis van Golgotha, toen zei hij, het is volbracht, het is open. En deze Vader en deze Zoon, die gaven de Geest en de Geest die zweeft. Hij is erbij. Zijn vleugels zijn open en we kunnen eronder schuilen. Het is allemaal open. En wat mag ons daartoe brengen dat we zeggen, het maakt mij niet uit wat het me kost. Het maakt zelfs niet uit hoeveel pijn het doet. Maar ik wil een weerspiegeling zijn van deze God en ik ga open. Mijn hart, mijn mond, ik maak open. En onze God is ook een God van connectie. Als je het hebt over vertrouwd en veilig, het bouwen van een burcht. Hij is een burcht. Zul je reageren als ik roep? Kan ik op u rekenen? Kan ik u vertrouwen? Het zijn dezelfde vragen, maar hij is een burcht. En zijn naam is veilig. Zijn naam is ik zal er zijn. Heel veel veiliger krijgen wij het niet. Want hij kan zijn eigen naam niet verloochenen. God kan er nooit niet zijn. Want hij is. Hij is de ultieme God van communicatie, openhartig en connectie. Het is zijn naam, ik zal er zijn. En wat mag ons brengen op die plek dat we zeggen, ja, ik ga open en ik wil die volgende fase in het bouwen aan een gezonde gezinsrelaties, hechte verbondenheid, dat wij het karakter, van deze prachtige God mogen weerspiegelen. En hoe we met elkaar omgaan. En geloof me, als dan de wereld om het hoekje kijkt. En ze kijken van afstandje, wat is dat? Ik zie iets van de zachte glans van goedheid. Van openheid. Nee, ze zijn niet perfect. Het is wel open. En ik geloof dat dat is wat niet alleen wij nodig hebben. Ik geloof dat dat is wat niet alleen God eert. Maar ik geloof dat dat ook is waar de wereld naar snakt. En daarom mogen wij ervoor gaan. En niet omdat wij dat wel even fixen. Maar omdat de Zoon er een eer in schept. Om dat in ons naar boven te halen. Om dat bij ons te bewerken. Omdat hij gaat voor de eer van zijn Vader. En daarom mogen wij open. En daarom gaat hij het doen. In Jezus' naam. Amen. Zullen we gaan staan? Dan gaan we een moment in van gebed en aanbidding. En in dat gebed wil ik ook een uitnodiging doen. En volgens mij is de uitnodiging één woord. Open. En niet omdat het moet van de kerk. Maar omdat ik geloof dat Jezus ons hier aan de hand wil nemen en wil verder leiden. Naar een volgende fase. Het mag open. En ik wil ook die uitnodiging doen. Als je weet, ja, maar dat is het woord van de Heer voor mij. Het moet open. De Vader staat zo. Jezus hing zo. De Geest zweeft zo. Dat je je hand mag opsteken, mag zeggen. Laten we onze ogen gewoon maar dicht doen. Het is niet voor de ander. Het is kwetsbaar, het is persoonlijk. Maar dit is mijn respons, Heer Jezus. Ik wil open. En niet omdat ik zo goed ben. Ik vind het doodeng. Niet omdat ik het wel even ga fixen, maar omdat ik geloof dat u het gaat doen. Ik wil open vanmiddag. Dus we daarom bidden. Hemelse Vader, dank u wel. Dank u wel dat u onze hemelse Vader bent. En dat we allemaal gezin zijn. Welkom zijn bij u. Dat we aan elkaar verbonden zijn, dat we verbonden zijn aan u, hemelse Vader. En u bent een goede, goede Vader. U heeft het beste met ons voor. Heer Jezus, dank u wel dat u alles gaf om ons weer thuis te brengen aan het Vaderhart. En Heilige Geest, dank u wel dat u de geest van het zoonschap bent. Dat wij geadopteerd zijn in uw gezin. En dank u wel dat u het bent die ons aan de hand neemt. Om steeds meer, ook in onze relaties en persoonlijk, die weerspiegeling te zijn van uw karakter. En dank u wel voor dat goud eerlijke verhaal van Jacob thuis. Uw geest heeft het ons gegeven. Het is een geschenkje. En we mogen ons laten optillen. Omdat u daarbij bent. En omdat u ons uitnodigt om u erbij te laten. En als jij hier zit en je weet het woord van Jezus is voor mij. Ik mag open. Weet je, dan geloof ik dat die mensen zijn en je kent die plek. Je voelt je alleen daar op die overloop. De deuren zijn dicht en je voelt je misschien wel machteloos. Maar je staat er niet alleen. Want Jezus staat naast je. En hij pakt je hand. En hij zegt, kom, we gaan het openmaken. En als jij hier zit en je zegt, Jezus, ik wil tegen u zeggen, ja. Ik vind het eng, ik weet niet wat het betekent. Maar ik wil het. Ik geef je hand opsteken. Dat is jouw gebed naar Jezus. Als jij wilt reageren op open. Heer Jezus, kom maar. God ziet jullie handen. Misschien vind je het doodeng en weet je niet wat gaat komen. Maar Jezus is te vertrouwen. En bij hem kom je nooit bedrogen uit. Er zijn meer mensen vanmiddag die zeggen het moet open. En ik wil dat. Steek je hand erop. Ja. Wat zit jullie handen? Mag je handen naar beneden doen. We gaan bidden. De gemeente bid maar mee. Heer Jezus, u ziet deze handen, de gebeden, de verlangens. U kent de verhalen, de vreugde en ook de pijn. De eenzaamheid op de overloop met deuren dicht. Maar dank u wel voor uw belofte, het gaat open. En in de naam van Jezus wil ik je daarmee zegenen. Jezus pakt je hand. Hij laat je niet los. Hij is erbij. Hij gaat met je mee. En hij is het die jou leidt. De volgende fase in. Naar hechtheid, heelheid, gezondheid en zuiverheid. Ik zeg je met moed en kracht en vastberadenheid van de geest. En bovenal dat besef. Jezus heeft een plan met je leven. En daar kun je op staan. Hij laat niet los. Wees daarin gezegend. In de kostbare naam van Jezus. Amen.